Lastig Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom iedereen bij de enige echte motorpodcast, dit keer zonder Joost. Joost die wist ons vorige keer te zeggen dat hij een Renault Twingo helemaal aan het opmaken was, maar jammer genoeg heeft hij de remblokjes verkeerd omgemonteerd, dus hij kon er dit keer niet bij zijn. Nee. Wij zijn er wel. Wij zijn
die boom Iwan, is er ook niet meer bij.
Die boom is er ook niet meer bij, maar wij wel. Dus Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl, jij bent net ingevlogen van de EICMA en ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Ik heb de EICMA motorbeurs van thuis opgevolgd en intussen zijn we bijna middernacht.
Het is na middernacht, het is, ja, het is net, 2:02 s'nachts.
Net na middernacht, ja. De EICMA persdag. Ja, ik stel voor dat we gewoon de motormerken even in alfabetische volgorde overlopen, want 2024 is een Grand Cru op de EICMA, mag ik toch wel zeggen. Hè?
Het was heel veel nieuws vooral. Ja. En weer een beetje ouderwets voelde het aan. Ja. Er waren ook nog best wel wat merken die al van tevoren hun nieuws gespuit hadden. En ook merken die dus geen persmoment hebben gehad. Ja. Bijvoorbeeld Yamaha en Kawasaki waren dan de grootste afwezigen eigenlijk. Maar voor de rest ging het gewoon weer als ouderwets.
Ja, ik zag in het lijstje van de persconferenties gisteravond al dat er inderdaad veel merken waren die gewoon geen persmoment meer hadden. Natuurlijk zijn er ook een hele hoop die wel nog wat nieuws opgespaard hadden voor de EICMA, maar in een digitale tijdperk. Ja, dat weet jij even goed. Ja. Het nieuws staat al op het internet, iedereen heeft al vermoedens. Maar toch zijn er een aantal dingen geweest die me wel aangenaam verrast hebben.
Ja,
absoluut. We gaan gewoon van de A tot de
A tot Z.
Z van Yamaha dan. Aprilia heeft, we beginnen maar meteen met de grote kanonnen. De V4's, die zijn Euro 5 Plus compliant gemaakt. Nieuwe Tuono, Tuono Factory, nieuwe RSV4, RSV4 Factory. Aprilia claimt de titel van de krachtigste standaard superbike met 220 pk. Ja. Maar eerlijk gezegd, het is niet dat daar groot nieuws rond te melden is volgens mij.
Nou, ik heb even over die stand wat rondgeschouwd. En wat mij het meeste opviel, is dan, dat is een beetje kinderachtig misschien, maar het is toch wel het woord picknicktafel. Er zitten zulke gigantische spoilers op die dingen aan de voorkant. Super handig, want inderdaad kan je gewoon als je gaat lunchen, kan je dat op dat ding doen. Want het is gewoon een soort van picknicktafel die voor op de motor bevestigd is. Voor de rest gaat het om kleinere dingetjes inderdaad. Ja. De vertegenwoordiger van Aprilia liep dan nog mee en zei, ja, maar dit is dan net een beetje anders en dat is net een beetje anders. Alle factory modellen zijn tegenwoordig in het zwart en rood alleen nog maar. Nou, dat ziet er wel super cool uit.
Ja.
Voor de rest, ze hadden ook die Tuono 4, 5, 7. Dat is gewoon een leuk dingetje, zeg maar.
Die 4, 5, 7 zat eraan te komen. Ja. Vanaf het moment dat we wisten dat er een RS 4, 5, 7 was, kon je ook al raden dat de Tuono er ging komen. En eigenlijk wisten we vorig jaar ook al dat Aprilia zat te broeden op een RS660 Factory. Die is er ook bijgekomen.
Ja.
Als het dan gaat over aerodynamica, kijk op zo'n op een 1000cc superbike of 1100cc superbike valt dat nog te verantwoorden, vind ik. Daar heeft het aerodynamisch effect echt wel een rol.
Wings
maar
op een 457.
Bij een RS660 en een 457 wordt dat natuurlijk al een ander verhaal. Tot zover denk ik de belangrijkste races bij Aprilia. Ze hadden ook nog een Touareg Rally. Heb je die zien staan?
Ja, heb ik ook nog gezien. Eigenlijk is dat wel een beetje een invuloefeningetje, vond ik. Ik bedoel, je neemt een Touareg en daar maak je dan een rally van. Nou, dan kan je het zelf al een beetje invullen.
Het is eigenlijk, zoals Yamaha de Teneré en de Teneré Rally doet, kan je een Touareg en een Touareg Rally verwachten. Wat mij daar het meeste aan opviel, ik had er op Instagram al een kort reeltje over gemaakt, die fotoshoot voor de mensen die het online bekijken.
Oh, die heb ik niet gezien. Ik heb de motor gezien.
Je moet er eens op letten. Dus je hebt die motor en uiteraard wordt die voorgesteld met foto's in het midden van de Sahara in het zand. Ik ben 99% zeker dat het gefotoshopt is. Ja, dat die motor gewoon in een studio stond.
Ja.
En dat ze er even wat zand
Er waren meerdere presentaties. Het was ook bij een ander merk, ik weet even niet meer welk het was. Die hadden dan zo'n enorme videowall erachter.
Ja.
En daar zag je duidelijk, oh, dat was BMW was dat.
Ja.
Daar zag je duidelijk dat acht van de 10 motoren op het rijtje, dat die er een beetje klunzig ingeshopt waren.
AI of Photoshop of whatever.
Ja. Ja.
Die Touareg Rally, nog één ding dat ik erover kwijt wil, dat is wel Oké, we weten ondertussen dat de Touareg qua verkoopcijfers niet in de buurt komt van de Teneré. Teneré is toch wel een beetje alleenheerser in dat segment. Maar in de Afrika Eco Race, zeg maar de echte Dakar die nog naar Dakar gaat, Daarin doet die Touareg het wel ontzettend goed. En dat werd dan ook in het persbericht aangehaald, dat de motor die ze nu gebouwd hebben, dat die echt wel geïnspireerd is op de racemotor die daar...
Ik had niet verwacht dat ze dat zouden zeggen.
Ja.
Oh, wacht eens, toch wel.
Spreekt voor zich, maar toch.
Ja.
Moeten we nog iets zeggen over Aprilia? Ik denk dat we daarmee de belangrijkste dingen gehad hebben. Voor België misschien nog de SX125 en RS125. Die zijn blijkbaar ook vernieuwd.
Wat mij een beetje verbaasde, die grote kanonnen. Mm-hmm. Die Tuono en die V4 RSV.
Ja.
Waarom doen ze dat nog? Ze verkopen er echt gewoon 3 van.
Ja, je zou verwachten dat ze zoals Yamaha gewoon zeggen van... hier jongens, track only. En,
die stond er ook, die Extrema. Nou, die kost dan €80.000 ex. Nou, hartstikke mooi. Overigens, daarop wel alle mooie stickertjes onder de lak, zeg maar.
Dus ja.
Dat kan wel. Ik denk, waarom doen ze dat gewoon nog elke keer? Die dingen ook weer euro 5 plus gemaakt. Ze verkopen 3 van die Tuono's. En 2 van die superbikes. Ja, ik vind het hartstikke gaaf hoor.
In de Benelux. Ja. Maar ik denk dat er in de rest van Europa toch echt nog wel Tuono's verkocht worden. Hoor. En dan nog, ik ben toch super blij. Want de Tuono is en blijft dat gewoon wel, de beste super naked die er is.
Ja.
Alright, tot zover Aprilia. Over naar de B. De B van...
Benelli.
Benelli.
Oké. Of Beta had gekund, maar daar heb ik niks van gezien.
Van Beta heb ik ook niks gezien.
Ja. Nee, maar van Benelli heb ik wel wat gezien.
Ja.
En verbazingwekkend ook wel een beetje, want de TRK 902 Explorer vond ik toch misschien wel de interessantste fiets van de hele beurs.
Dat meen je?
Ja, dat meen ik echt. Ja. Dat, ze hebben die 702 gemaakt, 802, nu 902. Ja. Dat ding ziet er van dichtbij spectaculair goed uit.
Okay.
Echt gewoon een heel erg goed ding. Ik denk dat ze uiteindelijk nu ook gewoon echt super goede fietsen maken. Het enige ingewikkeld is altijd bij Benelli. Die staan dan op een stand waar Keyway ook staat.
Mm-hmm.
Waar MBP staat. Moto Passione, Moto Bologna Passione. Moto weet ik veel.
Een hoop Chinezen bijeen eigenlijk. Hè?
En er staan er nog wat. Kwangyang heeft er nog wat mee te maken. QJ Motor. Er is niet meer uit te komen ondertussen wat nou wat is. Maar die Benelli 902 TRK vond ik een erg interessant ding.
Maar als ik het goed begreep, vanaf afstand heb je momenteel eigenlijk de TRK 902. Een hoogpoter die op straatbanden staat. Die is trouwens een maandje of zo geleden in China al voorgesteld.
Ja. Ja.
En je hebt de 902 prototype. Dat is dan de X-variant, de Explorer.
Ja, precies.
Dat prototype, toegegeven, dat zag je er van op afstand goed uit. Op foto's ziet het er echt heel mooi uit. Het enige wat ik er dan bij bedenk, dat is van oké, ik heb ook al met die de QJ motor 702X gaan rijden en met enkele van de Benelli's. En ik ga niet zeggen dat het mindere kwaliteit is, maar bij de Chinezen heb ik toch nog altijd het idee dat de motoren zijn waar het allemaal
het is
een stukje te zwaar.
Nee, dat klopt.
Net niet goed genoeg afgewerkt. Ja. Nog iets te veel spel op de knopjes. Zo van die hele kleine dingen.
Ja.
Die je misschien niet merkt als je gewoon op één motor gaat zitten. Jouw Benelli en that's it. Maar als je dan eens overstapt op een Thais geproduceerde Honda of een Chinese CF Moto. Dan merk je toch echt wel dat er nog kwaliteit is.
Het lijkt vooral, vind ik, vooral bij zo'n Benelli bijvoorbeeld. Het ontbreekt ze aan focus. Er staan daar gigantisch veel. Het is een halve hal vol van al die Benelli's en Kwangyangs en MBP's en noem het allemaal maar. Alleen daardoor denk je, jongens, als jullie nou eens echt zouden focussen op alleen maar die TRK 902 Explorer bijvoorbeeld, dan zou dat een geweldig ding zijn. Maar je weet nu al van tevoren dat er weer allerlei van die irritante dingen aan zo'n ding gaan zitten. Dat sommige dingen gewoon niet goed genoeg
niet
getest en niet genoeg doorontwikkeld, niet genoeg over nagedacht. Mm-hmm. Te snel ontwikkeld vaak ook. En dat is dan wel een beetje een ding waarvan ik denk, ik vond het misschien wel de interessantste motor van de beurs.
Ja.
Maar kopen zou ik hem nog waarschijnlijk niet.
Nog even afwachten.
En dan weet je ook nog vaak, in Nederland hebben we dan een hele klungelige importeur daarbij. Daar heb je ook nog dealers dan bij. Dat maakt het allemaal wel ingewikkelder, vind ik. En dan zijn de prijzen ook nog eens tot nu toe niet onderscheidend genoeg geweest. Dus ik vond het knap, super knap ding. Ik dacht, zo kunnen ze dit nu ook al. Ja. Echt wel, vooral dat.
Ja, want ze komen op een paar jaar tijd eigenlijk, toen de 502 volgens mij 3 of 4 jaar geleden uitkwam. Dat was meteen een verkoopstopper in Italië. Die scoorde daar heel erg goed. En toen was ik al onder indruk van, wauw, ze kunnen al een grote motor maken, een 502 cilinder. En nu in één keer spelen ze gewoon mee bij, de 900 zijn ook al middenklasse geworden natuurlijk, maar toch, ze spelen echt wel mee op dat niveau.
Zeker
dus interessant dat ze zoiets hebben in dat segment.
Ja.
Verder nog iets nieuws te melden van Benelli, belangrijk?
Is mij niet opgevallen, moet ik zeggen. Nee, maar,
bij de Leoncino's of zo, geen nieuwigheden.
Nou, het lastige is van zo'n dag is, want ik heb vandaag dus als een hamster zeg maar door het Doolhof gerend van de beurs, dat je eigenlijk voor alles 10 minuten tot een kwartier hebt. Maximum, dan staat de volgende er alweer. Ze hadden het nu gepland inderdaad om het kwartier de persconferenties.
Ja.
En dan als het even kon, de eerste in 9:30 en de andere in 24:30. Nou, dan ren je gewoon als een debiel weer op en neer. En gelukkig hadden we dan ook iemand hier in Nederland zitten die zorgt voor de persberichten en dat soort shit, zeg maar. Ja. Maar hij had ook een beetje aan het einde van de dag Honda's. Hebben we Honda's gehad dan? Weet je wel? Ja, daar zijn we mee begonnen.
Ja, dat is het mooie. En eigenlijk als journalist vroeger had je volgens mij... tegenwoordig heb je 2 manieren om het te doen, zoals ik daarnet ook al zei. Dus oftewel ben je daar aanwezig ter plekke en hol je te pletter van persconferentie naar persconferentie. Langs de andere kant kan je doen zoals ik dit jaar gedaan heb. Je zit thuis achter de computer, je houdt de mailbox in de gaten, je houdt YouTube in de gaten, je houdt alle mediasites in de gaten om te zien
dat
waar het nieuws
het
snelste opduikt. Dat is gemakkelijker voor sommige dingen. Maar er komt ook zo'n beetje een derde manier, de influencer manier bij, waarop je dan niet alleen rondholt om die persberichten en persconferenties te doen, maar waar je gewoon de beurs als een bezoeker afloopt, om dan om ter snelst een filmpje te kunnen posten, dat je langs de motor staat en zeggen, wauw, hij is nieuw, hij is mooi.
Ja, wij hebben dat geprobeerd te combineren vandaag. Zeg
ja,
allemaal.
Kijk, tuurlijk. Ja.
Het
is allemaal een beetje zoeken.
Maar je krijgt dan, staan er op Nieuwsmotor 20 nieuwe berichten op een dag.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk veel te veel natuurlijk. Maar dat zijn er al veel minder dan in het verleden, want de Yamaha's, de Kawasaki's, weet ik veel.
Ja, die zijn op voorhand al gedaan.
Het meeste nieuws al gepubliceerd. Dus het kan zijn dat ik bij Benelli bij alle merken dingen gemist heb. Sterker nog, ik ga ervan uit dat ik allerlei dingen gemist heb. Het ligt ook een beetje aan hunzelf. Dat zij zeggen, joh, dit is het belangrijkste model.
Ja.
Die staat op het grootste podium in het midden met een lamp erop. Nou, daar kom je aanrennen.
En dat geldt voor de mensen die het online volgen net zo goed. Ja, want er is gewoon te veel nieuws. Om dan maar door te gaan met de B, dan komen we uit bij...
Ik heb geen idee.
Bimota.
Ja.
Bimota, die hebben hun grootste nieuws natuurlijk ook al wel prijsgegeven. We wisten van de laatste WSBK-trainingen in Jerez dat Bimota voortaan Bimota by Kawasaki is. En dat het dus gaat om een ZX-10RR die in de World Superbike wordt ingezet. Weliswaar met de inbreng van Bimota, voornamelijk op niveau van chassis, design...
Ja.
De KB998 heet de motor. Die stond nu ook in productietrim op de beurs. Ik heb er een aantal foto's van gezien. Ik vind hem er heel goed uitzien.
Ja.
Maar het is echt wel niche in de niche in de niche.
Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ik, behalve voor de cool, die motor zou willen hebben. Die Kawasaki ZX-10 is al zo extreem uitontwikkeld dat ik het idee heb dat er nu rode framebuizen in moeten komen, omdat er wat anders van moet komen. Maar niet omdat dat het beste is.
Ja, als je het echt van dichtbij gaat bekijken, op technisch gebied zijn er wel serieus wat aanpassingen gebeurd ten opzichte van de ZX-10RR. Zoals gezegd, voornamelijk op gebied van het chassis, het frame, dat is Bimota hun ding altijd geweest. Waarom koop je zo'n exclusief ding? Ik zou er van mijn leven niet mee op circuit durven gaan racen, gewoon omwille van de kostprijs, omwille van onduidelijkheid over beschikbaarheid onderdelen. Het kan zomaar zijn dat dat er iets aan het frame is dat je nooit van je leven nog andere stukken gaat kunnen krijgen. Dat is allemaal nog redelijk onduidelijk. Maar toch, een klein leuk persberichtje.
Het is lollig dat het kan.
Exact
dat. En dat Kawasaki volgens mij een enorme put met geld hebben een geldput hebben ze geopend, daar waar ze hun jens in kwijt kunnen.
Ja, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt trouwens. Het is lollig dat het kan.
Ja.
Dat is hetgene wat ik op de vorige edities van de EICMA enorm gemist heb, omdat die het is lollig dat het kan centen allemaal blijkbaar in elektrische of hybride of weet ik veel wat voor projecten gepompt werden. En nu krijgen we terug echt coole dingen te zien, zoals bijvoorbeeld deze Bimota, maar later in de podcast gaan we er nog tegenkomen. Eigenlijk meteen al, want BMW die hebben ook wel een paar dingetjes gedaan.
Ja.
Voornaamste aandachttrekker volgens mij de 450 GS.
Ja, 100%.
Maar het lolletje vond ik dan de M1000 RR Top Rack Edition, waarvan er 54 gemaakt worden. Ja. Die worden ook enkel in Duitsland verdeeld, dus die zijn al lang uitverkocht.
Maar ik had die dingen, want ze hadden ook dan de BMW M1000 RR, moet ik zeggen. Hadden ze Top Rack Edition en een Michael van der Mark Edition. Maar die zaten al in het persbericht
ja.
Van de originele modellen, zeg maar. Ja. Met die stickers erop dacht ik, oké, dat zal wel.
Ja,
en nu waren dan Michael en Toprak waren er zelf bij. Nou, dan gaat als Toprak het podium oprijdt met
ja, 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 dan wordt iedereen
gaat
gek.
Iedereen weer helemaal uit zijn dak. Ja,
mooi.
Ja, dat, maar die 450 GS, dat ja. vond ik echt wel... het is jammer, het is nog wel een concept, maar BMW's... doet nooit aan concepten voor de onzin,
ja,
zeg maar.
Toch niet lang, hè?
Dat nee. Ik dacht van, hé joh, een 450 BMW, dat hebben we eerder gehad. Dat heette de G450X, meen ik.
Ja.
Het was gewoon een eencilinder.
Mono,
hartstikke juist. Goed. Dat hebben ze heel even gedaan. Uiteindelijk verdienden ze geen geld aan. Dus
wegens overdonderend succes geannuleerd.
Dit is een tweecilinder. Het is een paralleltwin. En ja, dan kan het... wel uit, is het ook veel goedkoper, blijft het ook wat meer heel, wordt het wel veel zwaarder, want dat is natuurlijk wel het verschil.
Ja.
Dus een echte crossmotor is het dan niet, die
G450X. Dit is een lichte allroad. Hè?
Ja.
Dit moeten
ja.
we vergelijken met ja. De 450 MT van CF Moto, de 390 Adventure, dat soort dingen. Maar ja. dus met een tweecilindertje erin, op het videootje klinkt het ook volgens mij als een 270 graden twinnetje.
Volgens mij is dat ook, ja.
Geen,
ja.
Geen 360.
Ja.
Ziet er ook uit als de grote GS. Dat vind ik dat ze leuk gedaan hebben.
Super slim, super ja. slim. En ik denk dat ze vooral in zeg maar de landen waar lichte motoren populair zijn, dat ze die dingen straks ja. kunnen uitdelen. Dus wat dat dan gaat, is dat een super slimme ja. actie. Aan de andere kant denk ik wel dat ze een beetje op moeten passen dat ze het merk GS niet te veel gaan uithollen.
Ja.
Want ze hebben al een 650 GS gehad. Nou, dat was ook niet, niet echt
ja,
een
700, 750, just.
900, weet ik veel. Van alles nog wat. En het zijn allemaal geen GS'en. Want
ja.
De GS is met een boxermotor
een
en met een enorme superuitrusting en een complete reismachine voor de rest van de wereld. Ik denk wel van dit ding, als hij straks af is, dat dit wel de dingetjes zijn als ik, waar de itchy bootsen van deze wereld mee aan de slag kunnen. Want gewoon een simpel ding, zeg maar. Een lichte motor ja. waarmee je best een eind kan komen, denk ik.
Ik moet zeggen, vorig jaar een van de fijnste motoren waarmee ik mee gereden heb, dat was die 450 MT van CF Moto. Dat is helemaal hetzelfde straatje als deze BMW. Als ik hem zie, de BMW, de kleine GS, dan heb ik ook heel veel zin om te roepen van dit wordt het voor volgend jaar. Maar ik heb zo'n slechte nasmaak overgehouden aan die G310-reeks van BMW,
ja.
dat
ja.
ik nog eventjes afwacht
ja,
om,
wel,
om dingen te
ja.
zeggen. Plus, ja. het is een prototype, dus het zal nog ja. wel eventjes duren eer het er is. Maar ja, wel heel leuk om te zien. En dan ook weer, wat BMW goed doet, is ze meteen presenteren in die rallykleuren van de R1300
ja.
GS. Dus
ja. Ik denk dat dat wel sterk. Dat ze zullen daar redelijk vlot mee komen, lijkt mij, met dat ding. Want ze hebben hem nu al staan.
Hij zag er productiegrijp uit. Hè?
Ja, precies. Ja, ja absoluut. Mm-hmm. Ja.
Goed, dan komen we eigenlijk uit bij CF Moto. Die hebben twee perspresentaties gedaan, maar ik heb er niet meteen veel van meegekregen dat er
ben
nog
er bij
groot
eentje
nieuws
geweest.
Was. Eén dingetje is er wel, een elektrische crossmotor.
Ja, klopt. Voordat ze die onthulden ben ik gauw weggegaan, want nee, ik moest door naar een ander merk. En ja. ik denk een elektrische crossmotor, nou daar hebben we er ondertussen al best wel een paar van ondertussen. CF Moto riep, de man riep ook nog dat dit de eerste elektrische crossmotor ter wereld was.
Oké.
Goed verzonnen, maar niet zo waar.
Ja, not so
much. En dat de eerste echte crossmotor van CF Moto was. Dat was dan wel weer waar. En daarna hebben ze nog een presentatie gehouden van dat elektrische ding. En dat werd dan wel weer door David Alonso gedaan. Nou, dat
okay,
is dan
ja.
wel weer cool. Een racy uitziende elektrische motor. Nou,
okay.
Good for them. Ik gun ze daar alle plezier mee.
Ja, nee, het is duidelijk. Het grote nieuws bij CF Moto was al gepresenteerd. Dat is die 800 MTX.
Ja, klopt.
Is, ja, toch, hoe moeten we het zeggen, een 890 Adventure KTM met dan CF Moto smaak.
Ja.
Die er heel goed uitziet.
Erg goed.
En volgens mij een heel capabele motorfiets gaat zijn. Hopelijk ook iets goedkoper dan de KTM wel. Maar dat moet echt een concurrent worden voor de TNRS van de wereld. Hè. Ja. En dan andere nieuwigheden bij CF spelen zich voornamelijk af op technisch vlak, denk ik. Enerzijds heb je nog de 675 driecilinders.
Ja, die
daar was het me niet heel duidelijk hoe ver ze al staan met die productie. Mogen we die begin volgend jaar verwachten?
Ze
of
zeiden
dat
van
eerder?
Die RRS, en heette dat ding, geloof ik? 675 RR...
Ze hebben een SRR.
SRR, meen ik dat ding heet.
Een sportieve motor en een naked bike.
Ja, ja. Nee, dit was dan, en die waren er allebei.
Okay.
En die zagen er gewoon productieklaar volledig uit. Maar dat was de vorige keer ook wel een beetje. Dat die RR, want die hebben ze volgens mij al een tijdje geleden al eens aangekondigd. Dat
ja,
ze daarmee kwamen.
Daar hebben ze ook al technische gegevens van vrijgegeven.
Het ziet er erg goed uit. Er zit wel heel erg in het vaarwater bij Triumph natuurlijk. Als je een 675 gaat doen. Maar het grappige vind ik altijd wel.
Bij de oude Triumph.
Ja, de oude Triumph. Ja. Ik heb altijd geroepen. Ik heb iedereen altijd aangeraden als je een motor zocht dan de 675 Street Triple.
Ja.
Dat ging over toen ze er de 765 van maakten. Want
ja, die is wel een stuk serieuzer. Hè?
Ja, ja. En misschien dat deze, die NK... 675 dan. 675 NK, moet ik dan zeggen. Dat is ook weer zo'n ook een driecilinder. Drie cilinders doen het supergoed. MT-09 heeft er ook een. Dus ja, ik vond dat wel weer een indrukwekkend ding. Maar ja, ook bij CF Motor gaat het weer alle kanten op. En Focus is ver te zoeken. Komen ze ook weer met allerlei dingen dat je denkt... joh, wat moet je daar nou toch een vredesnaam mee?
Ja, ze hebben de laatste jaren natuurlijk ook wel heel veel modellen gehad. Maar ik meen nu toch wel te merken dat ze echt inzetten op de nieuwe platformen. Zijn er dan het 675-platform? Anderzijds die MT-reeks met 450-800, waar dan ook de 450SR aangekoppeld wordt. En dan nu dat elektrische gedoe dat erbij komt. Hè? De CLX'en, de 700's en de oude 650's. Ik denk dat dat een beetje einde verhaal wordt. Ja. Zeker met Euro 5 Plus erbij.
Maar ook nog net een beetje dingen die nog net niet helemaal waren. Zeg maar.
Ja,
met dat rare turbo-standje erin.
Ja,
blok,
ja
weet
die 700
nog.
Inderdaad.
Ja. Maar ik vind dat wel dan... je denkt, elke week komt er wel een nieuwe 7 Moto uit. En dat maakt het dan wel eens ingewikkeld. Maar uiteindelijk maken ze de producten die je ziet wel erg goed.
Ja.
Maar je denkt van, joh, als stel jullie nou zouden zeggen... we maken er nog maar 8 of zo, 8 modellen even.
Ja.
Dat ze dan gewoon iedereen weg zouden kunnen varen.
Ja.
Maar gelukkig voor de andere merken doen ze dat niet. Want ze komen met
inderdaad.
20 nieuwe modellen.
En van alle richtingen uitgang gesproken... ja, de laatste nieuwigheid die ik dan nog had van CF Moto... dat is bijna in Ducati-stijl. Vorige week kregen we van Ducati dan een V2-motorblok gepresenteerd.
Die V4,
puur een V2-motorblok.
Ja.
Nu komt CF Moto puur met een V4-motorblok. Ja. Hier is een V4.
Ja. Dit is hem. Klaar. Plaatje.
Mooi.
Succes. Ja,
en of we er nu choppers mee gaan bouwen, of racers of naked bikes.
Dat kan, want uiteindelijk hebben we QJ.
Die doen het gewoon met een chopper met een V4.
Ja, ik kwam er vandaag over. QJ komen we straks nog aan, denk ik.
Ja, die zit. Die zit iets meer naar de Z.
Die zit achterin zeker, of niet?
Daar moeten we zeker nog over hebben. Die hebben groot nieuws gehad. Maar na de C van CF-motto is het de beurt aan een merk dat al veel gepresenteerd heeft. Die er ook ieder jaar weer een grootse show van maken, iedere week. Dan komen we bij de D van Ducati. Waar, zoals gezegd, vorige week een motorblok gepresenteerd werd. En dan zie je dat er deze week twee nieuwe motoren met dat motorblok gepresenteerd worden.
Ik had niet verwacht dat ze al zo snel zouden komen.
Ja, ik vond het ook een beetje vreemd.
Nou ja, normaal is dat inderdaad. Dan laat je dat nog een half jaar, ga je daar irritant over doen.
Ja,
Honda kan met die V4 hebben ze dat al 3 jaar gedaan, voordat dan de motor eindelijk kwam. Je hebt dan de Panigale V2 en de
Street Fighter
V2. Met dat, het is een beetje raar. Het is een slappere versie van de vorige V2 die ze hadden.
Kijk, dan weet je op voorhand bij zoiets, daar gaan mensen gewoon over zeiken. Want de Panigale V2, de nieuwe, die heeft 35 pk minder dan de vorige.
Maar daar gaan mensen dan terecht over
zeiken. Als je dan iets verder kijkt, dan zie je ook gewoon, het is een totaal andere motor. En er hangt ook een totaal ander prijskaartje aan
vast. Nou, vooral dat. Dat is volgens mij ook de enige reden. De enige reden waarom ze met dit ding komen, waarom ze niet met dat andere blok doorgegaan zijn. Dit is dan de 980cc. 890cc. En die andere was 937 uit mijn hoofd, of 932.
Ja, 939.
Ja, de enige reden waarom zijn de prijzen. Nou, want dan kan je een als lager segment en dan zit het ook niet in de buurt meer van de V4. En dus er zijn vooral sales- en marketingachtige redenen.
Ik denk bij de Panigale V2 dat we inderdaad gewoon merken dat deze motor, enerzijds is een stuk goedkoper, dus je creëert meer ruimte naar de V4 toe.
Ja.
Anderzijds past die ook nog altijd perfect in het Supersport Next Generation verhaal, waarover de vorige Panigale V2 toch echt wel door de andere merken geklaagd werd van die motor is te krachtig. Daar moeten de rijders gewicht gaan meepakken om te compenseren ten opzichte van de andere supersports en zo.
Ja.
Deze motor die past er wel perfect in. En ik heb de prijzen nu al gezien. In België is het iets meer dan 15 voor de Street Fighter. Iets meer dan 16 voor de Panigale V2.
Bij ons is die 18,890.
Ja.
En 20,490. Zeggen van 19.000 duizender.
Ja, het zijn nog steeds geen goedkope motoren, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar in vergelijking met de vorige generatie, dat scheelt hem een paar duizend euro.
Ja, dat is waar.
Om dan verder te gaan naar Panigale.
Daar wil ik wel even over zeggen dat dat gewoon eigenlijk allemaal onzin is. En dat weten we. Dit heeft niets te maken met daadwerkelijke minder kosten. Want deze motor is niet goedkoop om te maken. Dit is meer om het plaatsen in de markt. Ja. En je kan niet hetzelfde ding plaatsen voor hetzelfde geld. Dus moet je er wat afhalen en dan kom je hiermee. Maar denk nou niet dat deze motor goedkoper is om te maken. Want dat maakt geen reet uit.
Ja, ik weet nog niet of ik mensen de vorige Panigale moet aanraden of deze. Daarvoor zullen we er eerst mee moeten testrijden. Maar wat ik wel kan zeggen is dat deze er een stuk minder hardcore uitziet dan de vorige. Ook naar zithouding toe, naar clip-ons toe, naar alles toe. Ducati claimt wel dat hij ook weer alle mogelijke elektronische snufjes heeft en al wat je wil. Maar ja, tegelijkertijd, het is een L-twin zonder desmodromische bediening.
Ja, ook dat nog.
De puristen die gaan hier volgens mij echt wel twijfels bij hebben.
Ja, die gaan hier gewoon het H-woord bij roepen bij iedereen die op zijn ding voorbij komt.
Moeten we het nog hebben over de andere Ducati-nieuwigheden die al eerder aan bod zijn gekomen? Ik denk dat we enkel de Scrambler Rizoma nog niet gehad hadden.
En daar is een reden voor. Maar ja, daar hebben we het ook wel. Laten we het alsjeblieft niet over hebben. De Scrambler Rizoma, zou het opzetten.
Hey, na de D van Ducati volgt een hele coole, vind ik zelf. Ook weer niche, maar Fantic.
Ja.
Het merk dat we voornamelijk kennen van Hardcore Enduros, die dan vorig of 2 jaar geleden met de Caballeros Retro Allroads afkwamen.
Ja. Hoor je ook nooit meer wat over trouwens. Maar
ja, daar hoor je inderdaad weinig over. Maar die hebben nu 2 nieuwe dingen uitgebracht. Ja. De Stelt en de Imola. Ja, beide met een 460 blok. Ja, 460 mono. Ja. Ontwikkeld door Motori Minarelli. Die zitten dik in de racerij. Die maken echt toch wel coole dingen. Dat is weer zo'n typisch Italiaans merk dat je enkel in de niches ziet opduiken. Maar als zij een motor mogen maken, dan ben ik nieuwsgierig.
Ja. Die maakte ook de blokken van Yamaha vroeger. Hè?
Onder andere die AM6 motorblokjes bijvoorbeeld, dat is zo'n typische. Maar die Imola 460, die ziet er echt zo... Ja, een beetje hardcore racer, maar toch zitten er nog lichtjes op en mag je ermee op straat rijden.
Ja.
Dus ik weet niet of we dit moeten bezien als een RC390 Ninja 400 concurrent, dan wel iets meer voor de jonge racers die een cupje willen meerijden of zo. Ik denk dat het gaat sowieso eerder prijzig zijn. Het gaat sowieso echt in een niche zitten, maar wat is het cool.
Er gaat sowieso geen enkele reden zijn om dat ding te kopen, maar, want alle anderen zijn beter en weet ik veel, maar hij is wel heel erg cool. Ja,
er is geen logische redenering om zo'n ding te kopen, dat bestaat niet.
Behalve charme.
Ja. Na de F van Fantic kom ik al uit bij de H van Harley Davidson.
Die zag ik niet aankomen.
Dat vind ik heel mooi, want ik heb het al gezegd, ik heb 1 artikel geschreven over Harley Davidson.
Echt?
Harley Davidson staat opnieuw op de Eikma na 5 jaar.
Yo.
En dat is het nieuws.
Dat is het nieuws.
En dat vind ik eigenlijk toch belangrijk, want de Eikma is gewoon de beurs waar iedereen zijn vlag moet planten en aanwezig moet zijn en laten zien van jongens, kijk, wij zijn er, dit doen we. Dat ontbreekt misschien nog wat bij Harley. Ze hebben wel nieuwe modellen. Ja. Hè? Ik bedoel, ze hebben afgelopen jaar...
Maar je hebt altijd een andere termijn. Die beginnen in januari met Sturgis. Dan presenteren ze die. Niet op de Eikma.
Oh, Sturgis, is dat de reden waarom...
Ze hebben nog zo'n rally...
Daytona Bike Week.
Ja, zoiets. Dat zijn voor hun de presentatiemomenten. En niet november in Milaan.
Ja. Ja, Harley is natuurlijk een apart motormerk. Op alle gebied doen ze alles weer net eventjes wat anders dan de rest. Maar ik vind het toch heel leuk dat ze er terug bij zijn op de Eikma. Hun stand zag er ook wel weer cool uit. Zeker die touringmodellen, daar hebben ze redelijk wat nieuw.
Ze hebben tegenwoordig een elektrische scooter, geld. Dat is ook wel interessant.
Elektrische scooter?
Ja. Ja, dat heet dan wel Livewire, maar... en die wordt gemaakt door Kimco.
Livewire wilde ik eigenlijk sparen voor later, maar er is ook niet zoveel nieuws om te melden. Nee. Het opvallendste was inderdaad dat Kimco en Livewire Harley Davidson... ze gaan samen een scooter bouwen.
Ja, op basis van de S2.
Van die S2.
Ja, maar even zeggen, ik zat te denken...
Hoe dan?
Aan de ene kant is dat dan... Oké, we gaan iets maken wat waarschijnlijk wel verkocht zou kunnen worden. Want een elektrische scooter zou je nog kunnen kwijtraken.
Daar is een markt voor, dat is heel duidelijk.
Precies, maar je hebt al een $500 miljard Amerikaanse dollars erin zitten. En dan is waar je dan uiteindelijk maar mee komt... is een elektrische scooter.
Ja, oké, okay, maar kijk, ik ben geen... ik ben geen bankmanager. Dat financiële gedoe, dat interesseert me ook niet zo geweldig veel. Ik ben ook geen industrieel ingenieur. Maar ik kan wel zien dat als je een fotootje neemt van die Lifewire S2, daar zit een joekel van een batterijunit in. Maar echt, zoals jullie dan zeggen, een knoepert.
Een knoepert.
Een geweldige knoepert. Hoe krijg je dat ding in godsnaam in een scooter zonder dat het in de weg zit van... Ja, framestijfheid, bagageruimte,
ja, maar dan ga je, stuurunit. Dan heb je het over allerlei dingen waar Harley het nog nooit over gehad heeft. Dat is nog nooit een punt geweest.
Daar was ze niet mee bezig. Nee. Ik weet het niet, maar ik ben wel benieuwd om te zien wat het dan moet worden. Want ik ben er wel nieuwsgierig naar. Dat is bij die Livewire ook tenslotte.
Ik vind een beetje triest worden. Dat ik denk, jongens, het gaat gewoon niks worden met het Livewire. En dan dit... Na alles wat je gedaan hebt, alles, jarenlang eraan gesleurd. Mensen zijn eruit gegooid hiervoor. En dan kom je met een elektrische motorscooter. Ja.
Ik moet eerlijk toegeven, als ik Harley Davidson en Kymco in één zin zie staan, dat klopt gewoon niet.
Nee, dat is ook heel ingewikkeld. En Harley zit er volgens mij voor 80% of 90% in qua geld. En Kymco 10, weet je wel, die... Ik had eigenlijk gedacht, ik zie een persbericht binnenkomen en dan is de kop daarboven dat de samenwerking wordt nog intensiever.
Nog inniger, ja.
Dus ik denk, ze hebben 80% van hun aandelen voor een euro verkocht aan Kymco. Daar zit ik een beetje op te wachten dat dat gaat gebeuren. Maar dat misschien omdat het al zo laat is en een beetje moe wordt, dat ik een beetje narrig word. Dat ik denk, oh jongens, hou eens op met die onzin. Maar dan komen ze hier mee. Nou, good for them.
Ja. Harley Davidson.
Ja.
Ik blijf erbij. Cool als ze er zijn. Ja. Die Nightster die ziet er ook heel goed uit. En die touringmodellen die mogen er ook zijn. Het is alleen, ja...
We hebben hapjes trouwens.
Breng vol... voor de mensen die op YouTube
heeft
kijken...
Heeft meegenomen. Hapjes en drankjes hebben. Omdat
we willen van het late uur. Goed geregeld. Nee, dus... dan ben ik helemaal mentaal kwijt. Ja, Harley Davidson, presenteer volgende keer eens wat op de Eikma. Verdorie. Dan gaan we door met... Wat ik het mooiste nieuws vond van de beurs, dat vinden we dit keer bij Honda. Honda die hebben echt wel veel nieuws meegebracht. Hè. De grote nieuwigheden qua modellen, dat is misschien niet te vergelijken met vorig jaar. Toen ze
eigenlijk waren het maar drie. Echt
die Hornets aan, ja inderdaad. Dat zijn een hele hoop dingen. Dat is trouwens wat mij betreft ook meteen de marketingmisser, dat er bij Honda echt iets van een 20 persberichten zijn uitgestuurd op 1 minuut tijd. Voor iedere kleine nieuwigheid een aparte mail. Maar dat terzijde, dus we wisten al dat er een NT1100 aankwam. Dat is een heel belangrijk model voor hun. Die CB1000 Hornet is er dan eindelijk. Ze hebben een hoop elektrische concepten voorgesteld. Dan gaan we het dadelijk nog even hebben over een coole retro, de GB350S. Er is een NC750X voorgesteld. Ja. In de marge heb je dan misschien nog die XADV.
PCX 125 was echt wel nieuw, zeg maar.
Die dan ook nog. Niet onbelangrijk voor de Belgische markt, maar misschien niet echt voor het motorrijderspubliek. Maar ja...
Ja, jij wil een 3-cilinder, je zit gewoon tijd te rekken. Ja,
V3 dat is op zich al ongelooflijk cool.
Met een supercharger.
Met dan een elektrische compressor erop gebouwd.
Ja.
Kijk, de kans is groot dat dit nooit van zijn leven in productie gaat.
Ja.
We weten dat... Ieder Japans merk al zo'n concepten gebouwd heeft. Zelfs Suzuki is ooit afgekomen met een 2-cilinder met een turbo erop. Kawasaki heeft ook al met elektrische superchargers zitten experimenteren vooraleer ze met hun echte superchargers kwamen. Dus je weet dat Honda waarschijnlijk nog 20 van dit soort projecten in de schuur heeft liggen. Maar voor mij is het heel kenmerkend dat op deze EICMA, waar er terug lollige dingen gepresenteerd mogen worden, dat Honda, de globale nummer 1, nu zegt van, kijk, V3 met een compressor erop, dat presenteren we. En je merkt ook gewoon aan alles wat er online gepubliceerd is geweest, aan alle motorjournalisten, aan de berichtjes die er gestuurd worden. Dit is de nieuwigheid waar het om draait. Hè. Dit is echt cool. En of hij dan ooit in productie gaat gaan of niet... Who knows? Ja, maar het is super cool dat gepresenteerd is.
Ze hadden ook wat goed te maken, want ze hadden daarvoor geroepen dat ze een fun EV-concept hadden. en dat ding reed op, dacht je ook. Dat is helemaal niks funs aan, weet je wel. Jullie hebben gewoon aan de drugs gezeten bij het ontwerpen van dat ding. Dat kan niet anders. Ja, nee, het was een leuk ding en iedereen vloog er ook op af.
Ja, ja, ja.
Ik ben alleen, ja, het zou cool zijn als ze er wel wat mee gaan doen, maar ja, ik zou geen reden weten waarom, maar het is wel een V3 ja. Is sowieso. Ik dacht ook, want het werd gepresenteerd door een Belgische man die Engels sprak.
Okay.
En die had het over een V3. En ik dacht, nou, die zegt V2, zegt hij of zo, weet je wel. Die zegt gewoon een V2, maar dan ja. Half Nederlands. En toen dacht ik al, hè, V2, wat is dat dan, weet je wel.
Ja.
Maar het leek een V3.
Nee, cool. Meteen natuurlijk een hoop mensen die reageerden van ja, terug een NS400R.
Ja,
daar heeft dat natuurlijk allemaal niks mee te maken.
Ja, ik
maar cool, ik cool als ze het maken. Ja. En als ik dan even zo stout mag zijn van verder te denken, dit breekt ook gewoon met het idee van alles moet op elektrificatie gezet worden. Ja. Nee, Honda, de globale nummer 1, die investeert in een verbrandingsmotor. Hoe cool is dat?
Ja, klopt. Ja. Nou, dan even nu het echte nieuws.
Ja, dus dan even de echte productiemotoren die moeten
hebben. De GB350, dat is een ding wat al heel lang bestaat in India.
Een coole retro, die rijdt in India en in Noord-Amerika al lang rond.
Hartstikke leuk ding. Een leuke retro. De NC750X is flink vernieuwd.
In Nederland een belangrijk model.
In Nederland super belangrijk model.
Want hij is zo zuinig.
Omdat, en hij is heel goedkoop. Nou, dat zijn alle dingen die Nederlanders leuk vinden.
Ja, maar
en
nu gaat hij een stuk duurder worden. Precies. Dus alle Nederlanders gaan nog snel zo'n de vorige 750 inschrijven.
Nou ja, dat en over goedkoop gesproken. De PCX 125.
Ja.
Dat is een lollig ding. Want jarenlang werd dat ding misbruikt door Honda-dealers om hun quotum aan verkopen te halen.
Ja, ja, ja.
Dus,
schrijf nog maar 10 van die PCX en in klaar.
Ja, dan ben ik er vanaf. En die dingen gingen dan naar Finland of zo, weet je, weg ermee. Of naar België. En,
ja, bij ons verkopen die ook als zoete broodjes natuurlijk. Ja.
Dus op een gegeven moment werd er ook gedacht van, joh, in Nederland, daar verkopen ze veel van die PCX. Dat is echt een goede markt voor. Die dingen werden helemaal niet verkocht. Maar die is ook vernieuwd. Dat is ook voor België denk ik een heel belangrijk ding.
Ja,
maar ik
absoluut.
Denk vooral die NC750X zag er ook echt goed uit.
Ja.
Wat updates is altijd goed.
Hij ziet er een stuk stoerder uit dan de vorige.
Ja,
hè,
want gaat een beetje die zeg maar ADV-hoek in, zeg maar. De X-ADV, dat soort dingetjes.
Offroad, dus, maar toch niet echt.
Ja, dat. Nou, en, dus ik denk dat en dan in een stoere matgroene kleur en blablabla. Ik denk dat een verkoopknaller gaat worden.
Ja, heel benieuwd. Ja. Ik vond die GB350S dan wel gewoon de mooiste. Dat is echt zo puur retro design. Je weet dat het een mono is en dat het heel eenvoudig is. En dat die voornamelijk op prijs gaat moeten concurreren. Dat gaat nooit een verkooptopper worden. Maar het zou wel een bewezen formule moeten zijn, zoals je al aanhaalt. Ja. Die rijdt al eeuwig rond in het Verre Oosten.
Dat ding gaat nooit stuk.
Voilà. Ja, dus dat.
Ja.
Verder denk ik niet dat er nog echt speciale dingen besproken moesten worden. Nee. Het enige wat ik nog wil aanhalen, met dat jij nu net zei, dat mis je dan als je thuis achter de computer zit. Bij motorpresentaties, zoals op de EICMA, de formule is eenvoudig. Je hebt een podium, de lichten gaan aan, de lichten in de zaal gaan uit. Meneer die zegt een paar woordjes, heel af en toe wordt er nog een Japanner bijgehaald die dan een paar woordjes Engels brabbelt. En dan komt er een motor met redelijk wat rook en weet ik veel wat.
Ja.
Het podium opgeknald, veel lawaai, een beetje gas geven. Ja, bij elektrische motoren is dat altijd zo'n ontzettende teleurstelling. Ik kan me nog één keer herinneren bij de Freeride E. Die werd voorgesteld in de KTM hangar 56 of wat is het daar. Dus daar staat, die hangar die staat vol met alle prominente, alle journalisten, alle weet ik veel wat die ingevlogen zijn om dat ding te zien. En dan geldt er echt zo 3 minuten lang een doodse stilte.
Oh, hij is er al, ja.
En iedereen zat erop te kijken van, wat moeten we nu in godsnaam doen? Moeten we klappen, whatever? En dan neemt de presentator terug over. Ja, thank you everybody. Ja, even klappen en klaar. Oh, dat is altijd
moet wel
zo
zeggen,
pijnlijk.
Honda had als enige een good old-fashioned grote show georganiseerd. En dat hadden ze supergoed gedaan. Het zag er fantastisch gelikt uit. Alle visuals klopten, belichting klopte. Het was echt wel heel erg gewoon zoals het moet, zeg maar. Want je hebt ook best, ik heb vandaag ook best wel wat geklungel gezien van grote merken, jongen. Echt. Ja. Als we straks bij de S aankomen, gaan we het daar nog even over hebben.
Bij de M van motormarketing mist er toch
nog misschien ook wel, ja. Dat heeft met de S te maken, ja. Nee, het is echt, om te janken ze nu dan zo slecht. Maar dit was echt gewoon, knap gedaan.
Op zo'n dag als de EICMA, ik zei het daar straks al, je kan gewoon 100 marketingmissers vinden.
Makkelijk,
omdat iedereen zoveel dingen moet doen.
Als ik alles verkeerd geschreven Engelse woorden, daar heb ik al ook gewoon 100 van, zeg maar.
Ja.
Overigens ook bij BMW trouwens, niet alleen bij de Chinezen.
Ja. Ik denk dat we hier even de pauze moeten inlassen. Dadelijk gaan we verder met de K.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk, Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder, stopt hier.
We zijn er weer met de K van Kawasaki en die kunnen we heel kort afronden, want Kawasaki is dan wel een groot en belangrijk merk, maar ze hebben de afgelopen weken al zoveel persberichten rondgestuurd. Ze hebben al hun nieuws eigenlijk al verkondigd. Z900, Niya ZX10, W800, de 1100. Er was geen groot nieuws meer op de Vespa. Op de EICMA.
Niks.
Verbeter me.
Ze hebben ook geen persmoment meer gehad, dus ze stonden niet op de lijst.
Ja.
Yamaha ook niet. En je ziet dat sommige merken daarvoor kiezen. De meeste merken hebben dat ook al gedaan, maar die hebben dan één dingetje bewaard als persmoment. Kawasaki niet.
Dan komen we meteen bij de volgende K, want KTM, hebben die een persmoment gehad?
Nou, dat zat een beetje raar in elkaar. Daar moest je van tevoren voor opgeven en dan kon je per model een tijdslot krijgen. Ja. En dan kon je gaan zitten influencen op zo'n ding met zo'n camera.
Ik dacht net te zeggen, ze hebben wel zo'n influencer gedoe gedaan, maar geen persmoment zelfs geen persberichten uitgestuurd. Want ik kreeg ook vragen, de KTM 390 Adventure S, dat is echt een modelletje, echt een model waar mensen op zitten te wachten. Ook zo'n lichte allroad, geen foto's online, geen persbericht, niks. Dat ding staat op de EICMA, ik weet dat het er is. Ik zou er graag meer informatie over hebben, maar daar doen ze helemaal niks mee. Wat ze dan wel goed deden bij KTM, ze hadden geen persmoment, maar ze sturen wel net vooraleer het eerste persmoment begint, sturen ze een persbericht uit van de Super Duke 1390 GT. Dat vind ik heel slim gespeeld. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze aan het einde van de dag er ook nog zo eentje zouden doen over die 390 Adventure R, maar dat is niet gekomen.
Nee. De stand was volledig gecombineerd, dus alle merken en MVGO staat er ook bij.
Oké. Okay.
Daar hebben we buts. Gezellig. de kat is erbij. Je zag dus, ik zag
De RC99,
chat
die stond
op zo'n
er
ding
ook.
En dan, weet je wel, dus uiteindelijk kon je... Ja, was het een hele rare stand ook een beetje. Het was heel rommelig. Het was helemaal niet pieren KTM-achtig wat je normaal gewend bent. En ja, ik had die slots veel te laat natuurlijk, want je denkt elke keer, joh, zout op met je slots, kan helemaal niks. Op zo'n dag ren je als een de wiel, ren je rond, dus je kan helemaal geen tijdslots van dat soort shit gaan zitten inplannen. En toen dacht ik gisteren, nou dan probeer ik het nog, maar er was voor vandaag alles al vol.
Tuurlijk.
Dus kon ik woensdagmiddag, mag je dan een kwartiertje op zo'n ding zitten en dan een filmpje opnemen.
Ja, maar er stond dus echt wel nieuws, want ik zeg het al, de Adventure 390 die was er. Ze hebben ook een Supermoto 390. Ze hebben de RC99R.
Klopt. Allemaal wel
er
dingen
die... Er is groot
die,
nieuws bij KTM. Ja. Naast het feit dat ze het financieel natuurlijk nog altijd in een put zitten tot en met.
Ja.
Dus je zou dan verwachten...
En ik heb met die meeste dingen al gereden ook.
Achter de schermen natuurlijk.
Inderdaad. Ja. Als je daar meer over wil weten, luister even de KTM special terug.
Ja.
Waar ik een beetje last van heb, maar bij KTM, is dat ook... achter elkaar maar doorgaat, er komt maar weer een R en dan komt er een S en dan komt er een plus en een 1290 en een 1390 en een 99 en een 890 en op een gegeven moment zie je door de bomen gewoon het bos niet meer van de lijn.
Dat is bij andere merken nu ook wel. Ja. Hè? Ik denk dat een beetje gewoon Euro 5 plus compliancy is die zich overal doorzet. Dat het echt wel het jaar is waar de merken een andere uitlaat en een paar cc's meer... om toch maar die euronorm te halen en door.
En de ene
profiteert er dan van om de styling een beetje aan te passen. De andere die gooit er nog wat elektronica tegenaan. Maar ik denk dat een van de trends op de EICMA 2024 is.
Ja, nee, dat klopt. En je ziet het ook een beetje in autoland. Dat elke niche wordt een motor voor gebouwd tegenwoordig. Nou, dat is hier ook. Maar de meeste dingen zijn wel makkelijk in te vullen. Je weet als... KTM met een 390 Adventure komt, dan komt er ook een 390 Adventure R. Nou, dat kan je van tevoren al invullen. Nou, als die dan komt, zeg je, oh kijk, daar heb je hem.
Maar dus heel vreemd. Ze hebben niks van persmoment gedaan, niks gepresenteerd, wat dan ook.
Nee.
Dus dan mogen we hier ook afronden, want van de K gaan we naar de M. Dan komen we bij Moto Guzzi. En die hadden wel een paar nieuwe dingetjes. Het belangrijkste is die V7 Sport. Die vind ik er heel mooi uitzien.
Heel leuk ding. Ja.
Dat kunnen ze bij Moto Guzzi toch nog altijd goed. Hè. Dat charmante Italiaanse gedoe meegeven.
Op die stand is dan... Het is de stand van Aprilia en Piaggio. Dat is allemaal gecombineerd. En je hebt nog nooit zoveel blauwe pakken bij elkaar gezien.
Ja.
Echt waar. Het zijn allemaal mannen.
Allemaal navy blue.
Allemaal in dat blauwe, zo'n blauwe business suit, zeg maar.
Zeer herkenbaar. Volgens mij is het gewoon... wordt er een mailing rondgedaan in de Piaggio groep op voorhand... dat iedereen die voor Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio of Vespa naar de EICMA komt... die moet een navy blue pak aandoen.
Ja.
En zoals je zegt, die vier merken, ze zijn heel groot. Hè. Het is, als je gaat bekijken wat ze verkopen, dan is de Piaggio-groep gewoon gigantisch groot in Europa. Maar ja, het zijn wel vier merkjes die meestal dan zo'n beetje bijeengestouwd staan op één stand.
Was nu ook
En dan meestal, ja, bij Piaggio had je nu zo, ja, wat de grote wielerscooters die dan worden aangepast. De Vespa, oké, daar heb je nu de 310 GTS. Belangrijk modelletje, zeker in België verkopen die ook heel goed. Ziet er ook leuk uit, gewoon Vespa. Maar ja, dat vloekt natuurlijk wel met een heel klassiek merk als Moto Guzzi. En dan weer, ja, de A die we daar straks hebben aangehaald, het vooruitstrevende Aprilia. Dus dan, ja, dan krijg je snel zo'n zooitje. Maar bij Moto Guzzi hadden we dus die V7 Sport. Vond ik er heel goed uitzien. De Stelvio, daar is een special edition van. Wat volgens mij een kleurstelling is, maar meer dan dat ook niet.
Ja.
En dan is er nog de Mandello, die nieuwe kleurtjes meekreeg. En een V100, de S-uitvoering uiteraard ook.
Ja.
En daarmee denk ik dat we alles wel gehad hebben.
Okay.
Maar dan Moto Morini.
Ja.
Ik mag niet zeggen uit de dode vrezen, want ze hebben afgelopen jaar wel echt wat dingen gepresenteerd. Het is een Chinees geïnfluenced merk geworden.
Het is gewoon een Chinees merk.
Of een Chinees merk, zoals je wil zeggen. Maar ik merk toch ook wel dat er zit Italiaans design, dat zit er voor iets tussen. Dat kan niet anders.
Jo, dat geloof ik ook wel, maar dat kan je gewoon kopen bij Claudio Castiglioni.
Die 3,5, de Tre e Mezzo die ze gepresenteerd hebben, die ziet er goed uit. Ze hebben een Corsaro GT die me echt deed denken aan de Tracer 9, zeker in de rode kleurstelling. Dan hebben ze nog een Rumble.
Ja.
Een bobber met een V-twin in.
Ja.
En de Ultra Hike.
Ja, die vond ik lastig, want die hebben die onuitspreekbare Ultra Hike 54. Dat is best een leuk ding.
Ja, ook een lichte Allroad.
Ja, overigens ook die Tre e Mezzo, dat moesten we nog even zeggen dat Joost zijn favoriet was.
Ja.
Zeg maar. Ja, dat is, nou ja, oké, dat is ook een retro dingetje, zeg maar. Die Alter...
Ik zie Joost er wel op rijden.
Ja, zeker wel. Alter Rijk was best een stoer uitziend, inderdaad. Offroad gevalletje.
Ook weer een lichte allroad, hè, ja.
Ja, inderdaad. En wat mij opviel, is dat ze ook toch weer met dat hele Corsaro-verhaal bezig waren. Corsaro 57. En daar hebben ze nu ook een Corsaro GT van.
Ja.
En je denkt elke keer...
Wat heeft die Corsaro GT te maken met de Corsaro?
Nou, je snapt sowieso niet. Waar zijn die Corsaro's gebleven? Want elke keer...
Een Corsaro dat was toch een coole naked bike?
Best cool ding.
Die Italiaans kampioenschap gewonnen heeft en dat soort toestanden.
Ja, maar dan zag je die dingen ook staan en dacht je, nou, dat is best een goed ding.
Bruut,
En eigenlijk, in mijn beleving, is het nooit verder gekomen dan dat. Ik heb nog nooit zo'n ding zien rijden. Ik heb nooit eentje bij de dealer gezien. Ik heb nog nooit zo'n ding gezien.
Een real-life Corsaro gezien.
Dus dat is... En nu is er een Corsaro GT. Nou, prima. Ja. Ook goed voor
hem. Toch weer veel nieuws van Moto Morini.
Ja.
En door naar een ander Italiaans merk. Italiaans,
echt Italiaans,
Chinees,
merk. Ja.
Oostenrijks. Ik durf het niet meer zeggen. Nee. MV Agusta. Die pakte uit met, hou je vast, de Ottantesimo Special Editions.
Ja.
Zes special editions.
Ja.
Ja,
80 jaar MV, ja. Ik had persbericht al binnen zien komen van tevoren.
In de categorie, wat moet je ermee?
Ja, nieuwe special editions. Ja, er zijn denk ik ondertussen een miljard.
Hebben ze nog MV's? Volgens mij zijn de standaard MV editions tegenwoordig specialer dan de special editions.
Ja, als je een standaard MV
kan
pakken,
krijgen, die zijn zeldzaam.
Dan ben je wel een mannetje, inderdaad. Ja, nee, ze hadden ook nog van die F3, hadden ze dan een race-achtige versie.
De Competizione, die is op voorhand voorgesteld.
Dat is wel een cool ding.
Ja.
En ze hebben een Rush Mamba. En ze hebben een... En wat? Ik weet niet, die hadden ze al langer, denk ik. Ze hebben die Super Veloce 1000.
Ja.
Ik vond de Super Veloce 800 een geweldig mooie fiets. Nu zie ik vandaag een Super Veloce 1000 staan.
Ja.
Daar hebben ze een paar oerlelijke wings opgeplakt. Dat is gewoon...
Beter de weg kwijt.
Zou echt verboden moeten worden. Dat is echt vreselijk.
Ja, MV Agusta, ik vind het heel grappig. En dan uiteraard volgt het elkaar hier nog eens heel mooi alfabetisch op. Van de M gaan we naar de Q. Naar de SRK 1000, SRK 1000 RR. En er zijn ook 921 QJ Motors gepresenteerd.
Ja, klopt. Ja. Dat is wel grappig. Als ik je mag onderbreken, Mark. Ik kwam vandaag Mark Hougé tegen. Mark Hougé, bekend Suzuki tuner, blokkenbouwer, racerij. Kom je uit bij hem. Grap is, hij zegt vandaag tegen me, hij is jarenlang al is die Suzuki dealer.
Mm-hmm.
Maar hij is sinds kort ook dealer van... Royal Enfield, je verwacht het niet, maar vooral ook van QJ, van QJ motor dus.
Okay.
En daar is hij dan met die 921, is hij al aan de gang.
In de weer,
zeg maar.
Ja.
En met die 800 is hij dan aan de gang. En die 921, die is er eigenlijk al een paar weken, volgens mij.
Ja.
Alleen, daar is eigenlijk moeilijk wat van terug te vinden. Maar hij is dus al met dat ding aan de gang om daar een supersportrace van te gaan bouwen, okay, zeg maar. Dus dat vond ik wel een goed verhaal, dat de bekende Marc Courget met QJ tegenwoordig bezig is.
Ja, het was vooral heel onduidelijk in de persberichten wat nu juist wat is. En
ja,
voor zover ik het begreep,
hetzelfde.
Ja, dat is ook weer focus. Chinese communicatie, die loopt daar ook een beetje spaak, want er werd gepraat over 163 pk. Ik vermoed dat dat uit de 921 is dat het moet komen, want dat komt ongeveer overeen met wat MV Agusta eruit haalde. Maar daarnaast hebben ze dus nog een 1000. Als dat dan ook effectief de 1000cc viercilinder is die in de F4 en gelijkaardige MV zit, dan hebben de Chinezen binnenkort ook hun eerste 200 pk motor. Op de foto's ziet het er, hoe moet ik zeggen, een beetje geïmproviseerd uit. Het design is zeker niet te vergelijken met MV Agusta. Ook voor die 921 trouwens, die ziet er wel een stuk beter uit dan de 1000 die ze gepresenteerd hebben. Ik zou bijna durven zeggen dat dat de standaard MV Agustas zijn die MV niet meer maakt. Maar ik ben echt wel benieuwd wat dat gaat worden. Momenteel QJ, ze doen al niet slecht mee met hun supersport, maar dat is nog niet op het niveau.
Die 800 hebben ze natuurlijk. En dat vond ik altijd een ding waarbij ik niet snapte hoe dat een supersport moest worden. Maar dat kon dus wel.
Dat.
Maar bij die 921 denk ik, nou, daar zie ik dan nog wel weer kansen. Alleen het aparte is natuurlijk wel, dat ding is niet in de supersportreglementen te krijgen.
Oké.
Want het is gewoon een
stop
viercilinder.
Stop bij 900. Ah nee, een viercilinder.
Dus uiteindelijk past dat slecht. Maar aan de andere kant, als je hem zo maakt dat hij mee kan doen, dan willen ze je ook wel toelaten, want ze willen iedereen toelaten tegenwoordig. Dus,
wie had 5 jaar geleden gedacht dat we hier zouden zitten praten over Chinese supersport, Chinese superbikes, supernakeds, grote cilinderinhouden, grote vermogens.
Ja, dan hebben we het alleen nog over grote merken, want ik heb vandaag weer zoveel merken gezien waar ik nooit van gehoord had. En die hebben dan best een aardige line-up staan met modellen dat je denkt, oké, dit, de standaard dingetjes wel een beetje, naked bike en een allroad-achtig dingetje. Nou, en dan 400, 500 cc max. Mm-hmm. Maar er zijn nog zoveel merken. En
dat is inderdaad iets op de Eikma de laatste jaren, wat we meer en meer zagen. Dus enerzijds had je die trend van de elektrificatie. Ik kan niet zeggen dat die doorbroken is, maar ik heb het idee dat dit jaar toch wel dit jaar een stukje minder is dan afgelopen jaren. Maar de trend van de Chinezen die op de proppen komen met, je kan het zo gek niet bedenken wat ze allemaal uitbrengen. En inderdaad, hoeveel verschillende merken dat er zijn, die dan mogelijk ook wel aan elkaar gelinkt zijn. Die is zeker nog niet doorbroken. En QJ Motors is daar natuurlijk heer en meester in. Ja. Want QJ en Minelli, die link legt iedereen
AQA
al.
AQA en MBP en Morbidelli. Ja,
en ga ze maar verder.
En dan hebben ze nog een elektrisch merk. En, maar daar doen ze zelf het liefst heel wazig over. Want dan zeggen ze, wij bouwen ze wel voor merk X, maar dat is niet van ons.
Of we leveren het motorbord wel aan.
Ja, dat wel. Ja, precies. Ja, klopt.
Dat brengt ons bij een speciaal gevalletje. Ik zag dat er een perspresentatie op stond van Renault.
Daar ben ik niet geweest.
Het automerk Renault? Dat vind ik zonde.
Sorry, ik ben hartstikke druk, maar dan ga ik niet naar een Renault-presentatie.
Ja, ik heb enkel van Renault een soort van prototype van een elektrische scrambler gezien die ze gepresenteerd hebben.
Okay. Nou, goed voor hem.
Daarmee kunnen we dan ook wel afronden. En kunnen we meteen over naar Royal Enfield. Royal Enfield, die hadden dan wel weer iets elektrisch, hè?
De Flying Flea. Nou, daar heb ik net nog even naar zitten kijken.
Dat is nog uit jouw tijd.
Uiteindelijk ging het wel weer op zijn Royal Enfields. Dat als je al in Milaan bent, dat je dan nog gebeld wordt. Oh ja, we hebben ook nog een presentatie. Kom je nog even?
Sorry, fijn.
Flying Flea moet een merk worden. En Flying Flea was vroeger een Royal Enfield die ze uit een vliegtuig gegooide. In 1943, in de Tweede Wereldoorlog. En dan konden ze daarmee uitvouwen, konden ze dat ding uitklappen en dan konden ze daarmee rondrijden. Nu hebben ze twee modelletjes gepresenteerd. De 6C volgens mij en de 6S heet het dan.
Ja.
En dat zijn 110cc vergelijkbaar, maar daar doen ze ook nog een beetje vaag over. Maar ik begreep dat ongeveer een beetje, dat je het zo moet zien. Vergelijkbaar met een motor, dus wel motorfiets van 110cc. Ja, het ziet er leuk retro-achtig uit. En het moet het nieuwe elektrische merk worden van Royal Enfield. Dus er komen
het Livewire van Royal Enfield.
Ja, er komen Flying Flea modellen. En dat wordt dan de FF6S en de FF6 C Jezus. Hebben we vandaag.
Ja, ik moet zeggen, ik was voornamelijk verkocht door één foto van een girder voorvork, zo'n speciale, speciaal verende voorvork. Ja. Heel oldschool, die dan in de 6S zat, volgens mij. De andere was gewoon een klassieker geveerd. Maar ja, leuke retro's, licht, ja. De combinatie met elektrisch. Het is allemaal niets wat we nog niet gezien hebben, maar nee. Als een merk als Royal Enfield er zich dan achter zet, dan verwacht je wel dat het ja, toch
gaan ze er in India waarschijnlijk ook een miljard van verkopen. Ja. Gewoon, want dat, zo werkt het natuurlijk wel.
Bij Royal Enfield zag ik ook nog de Bear. Daar is al een perspresentatie van geweest. Een 650 naked bike retro-stijl. Ja, ik vraag me af aan wie blijven ze die retro's allemaal verkopen, man. Iedereen die een retro wilt of wou, die heeft de afgelopen 5 jaar toch echt wel... Die is op de wenken bediend geweest, want alle merken hebben zo'n dingen uitgebracht. Royal Enfield zelf ook.
Ja, en niemand kocht ze.
Ja, en de verkoopcijfers die blijven inderdaad een beetje achter, hè?
Ja, ja, zachtjes dus, gezegd. Want uiteindelijk is dat, zeg maar, veel modellen die jij en ik cool vinden...
Worden daarom niet goed verkocht.
Nee, met de Z900 RS van Kawasaki als grootste uitschieter. Ja, dat inderdaad. Vinden allemaal een gaaf ding. En elke keer snappen we gewoon niet waarom dat ding niet verkocht wordt. Dus,
dat. Komen we aan bij de S van Suzuki.
Oh ja, daar begon de dag mee.
Nou, de eerste perspresentatie van de
eerste
dag.
Perspresentatie. En elk jaar is dat hetzelfde. Dan komt Steve Parrish oplopen.
Ja.
Die wordt voorgesteld als de teammaat van Barry Sheen. Nou, dat is ondertussen ook al 1000 jaar geleden. Maar elke keer wordt die man nog steeds voorgesteld als de teammaat van Barry Sheen.
Terwijl hij zelf natuurlijk ook al lang motorsportlegende is.
Ja, dan is ook nog de opstelling zo gedaan dat alle mensen eigenlijk niks kunnen zien, maar dat wel de televisiecamera van hunzelf de stream goed kan krijgen. En dan komen daarna een paar Japanners die niet verstaanbaar zijn. Ze echt,
dan moeten ze bij Suzuki eens afleveren.
Met is
alle
dan,
respect voor wat de Japanners doen, maar...
Ja, maar de eerste was een meneer die Suzuki zelf. Dus de CEO was
Big Boss.
Ja, en die moet dan blijkbaar wat zeggen. En dan komt er nog eentje. En ja, het is echt gewoon... Nou ja, fijn. Dan komt uiteindelijk onder het doek vandaan de DRZ 400... Maar dan in het nieuw.
Ja.
En daar hebben ze dan ook nieuwe namen voor verzonnen die iets aansluiten bij de GSX 8R. En dat ik moet het weer gaan opzoeken, want daar ging het ook altijd al fout.
Het
bij
is
dat ding.
Onmogelijk, hè?
Ja, en dat heet dan nu de DRZ 4S of de DRZ 4SM.
Ja.
Nou, dan loopt dat allemaal een beetje die ingewikkelde
met
naamstelling.
Met de SM voor supermotaar en de S voor Senduro.
Precies, ja inderdaad. En dat zijn leuke dingen. Want
lichte enduro's, de technische fiche, perfect TED-materiaal.
En die 400 is jarenlang een superpopulaire ding geweest. Ja. En de grap is, daar zijn ze toen mee gestopt. En die dingen gaan nog voor heel veel geld tweedehands, hè?
Ja, dat zijn van die enduro's die iedereen nog steeds wil. Ja,
zijn bomvrij. Het zijn echt super, super goede dingen. Dus ik denk dat het heel slim is dat ze daarmee terugkomen.
Ja.
Maar het was wel weer een typisch Suzuki-verhaal. Dat je denkt, jongens, kan dat nou echt niet anders dan dit? Want het is echt die presentatie elk jaar weer. Steve Parrish, dan komt hij weer. En dan die Japanners die iets van een beeldscherm aflezen, waarvan het duidelijk is dat ze zelf niet begrijpen wat ze zeggen.
Ja.
Ja, het is echt heel
Ik moet zeggen, die
lastig.
DRZ 4S en SM, weet je, ze presenteren het dan als zijnde 99% nieuwe motorfiets.
Nee,
als je dan gaat kijken, dan blijkt dat de cilinderinhoud al exact hetzelfde is. Langs de andere kant zijn er wel een aantal elektronische hulpmiddeltjes op toegepast.
Dat.
Ik durf nog geen uitspraken doen van wat is er nu net nieuw of wat is er nu net niet nieuw. Maar gewoon het feit dat ze terug zo'n ding op de markt brengen, dat is cool.
Super.
En ik denk dat we dat gewoon moeten aanmoedigen.
Ja.
En dan kan je nog alle grappen maken die je wil over Suzuki en oudbollige modellen. En ze rijden allemaal nog met een K5-blok rond. Maar ondertussen hebben ze toch weer best een cool gamma.
Nee,
en na die 800's van vorig jaar is dit toch weer een leuke aanvulling.
Maar ik was...
Bij een merk dat het ook wel kon gebruiken.
Ik hoopte eigenlijk... Dat na de GSX 8R en GSX 8S, gaat goed hè?
Ja.
En de V-Stroms 800. En dat eigenlijk hoopte ik dat ze nu die lijn door zouden trekken. En dan eigenlijk is de DR400 ZS.
DRZ
of zoiets, hè, weet ik
wel.
Whatever. Maar is dat toch wel weer een beetje een typisch...
De Dr. Z.
Het is toch gewoon weer de Suzuki die terugkomt met een model wat ze in het verleden hadden. En dat hebben ze al veel vaker geflikt. En dan denk je, oh jongens, ga toch niet weer die kant op, hè? Alsjeblieft, kom straks gewoon weer met
echt iets nieuws.
Waarschijnlijk
komen ze volgend jaar met een katana. over naar de T. De
Gladius komt terug.
Triumph Heeft Triumph een aparte perspresentatie hieraan? Ik geloof het niet, hè?
Nee, dat snap ik ook wel. Want ze hebben wel wat nieuwe modellen, maar die hebben ze al wat langer geleden gepresenteerd.
De Tiger Sport als belangrijkste.
Ja, het laatste waar ze mee kwamen was met een serie editions.
Icon Special Editions.
Ja, dat. Ja.
Moeten we daar nog woorden aan vuil maken? Ik denk dat er al voldoende over de Triumphs gepraat is, waardoor we toch al redelijk snel door de merken heen geraken. Komen we aan bij Vespa. Vespa heeft de GTS 310 gepresenteerd. Ja. Het is ook, ik moet toegeven, een van de enige scooters die ik in mijn lijstje opneem, omdat het een scooter is die in België ontzettend goed verkoopt. Die in de rest van Europa ook. Het is een iconisch model. Ook al is het een GTS en geen PX zoals vroeger meer. Dat is heel eenvoudig. 300 blok, wat eigenlijk een 278 cc blok is, groeit nu naar 310 cc. Dit is het standaard voorbeeld van een Euro 5 compliancy update.
En parallel aan de eerdere die we al hadden met die 310's die kwamen.
Ja.
Dat ze die ze per ongeluk toen bij ons op de prijslijst gezet
ja, ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, daar zijn ze bij de Piaggio groep wel kampioen in. Vanaf en toe zo van die steken te laten vallen. Heeft een leuk nieuw kleurtje. En met die kleur alleen gaan er waarschijnlijk weer een hele hoop van verkocht worden. Ook al zijn ze peperduur voor wat het eigenlijk is in vergelijking met andere scooters op de markt.
Vandaag realiseer ik me ook, want het is nu van 300 naar 310 gegaan. Je kan zo'n ding nooit 400 of 500 maken. Dan zit er van die hele kleine wieltjes onder. Het is niet echt een ding waarmee je gewoon serieus echt hard wil gaan rijden. Je wil niet dat zo'n ding veel te veel vermogen gaat krijgen.
Ja, elektrische turbo, elektrische compressor erop.
Ja, dat zou mooi zijn. Honda heeft er een.
Na Vespa komen we nog bij de ei van
Yadea.
Yadea, wil je wat zeggen over Yadea?
Misschien kunnen we die er dan toch wel ingooien als zeg maar de eerste
buitenbeentje.
Een marketing misser. Zeg maar.
De eerste.
Ja, want jij had er ook nog een paar.
De tiende marketingmisser.
Gooi hem er maar in.
Motor marketing misser.
Nou, de marketingmisser. Ik kom op de stand van Yadea. En Yadea is best een grote club. In Azië zijn die al gigantisch.
Ja, misschien voor de luisteraars heel belangrijk. In Azië zijn er gewoon van die merken waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja. Waarvan het dan wel blijkt dat ze bijna zoveel motoren verkopen als Honda, bij wijze van spreken.
Klopt.
Maar enkel in bepaalde markten in Azië. Ja. Yadea is een van die merken. Ja. Ik weet niet exact hoeveel miljoen motoren ze verkopen, maar het zijn er echt veel.
Klopt.
Echt
nou, veel. Die hebben dus een hele grote stand hebben die daar. Daar staan heel veel modellen op.
Ja.
Nou, Yadea moet ik toch ook wel eens wat gaan doen. Dus dan ga je daar op zoek naar de press officer. Want dat is dan het beste maar om te zeggen. Het wemelte van de Chinezen, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk ben ik eruit gekomen dat er geen press officer is en dat niemand Engels spreekt. Gewoon niemand.
Okay.
En uiteindelijk proberen ze dan een beetje duidelijk te maken. Morgen is er een press officer.
Is er een press officer? Die heeft zich van datum vergist.
Ja, dus dat vond ik dan wel, zeg maar, nou, de marketingmisser, dat op de stand gewoon niemand informatie kan geven.
Ja, en dat zijn ook zo van die merken. Kijk, een klein beetje blik achter de schermen. Als je naar de EICMA toe werkt, dan kan je bij verschillende mensen informatie aanvragen, eventueel onder embargo. Dan wordt de merken vragen tegenwoordig zelf ook al aan de journalisten van, kijk, wil je je artikels kunnen voorbereiden? Wil je al filmpjes opnemen? Dan kan daarvoor gezorgd worden. Moet je NDA's ondertekenen, et cetera. Je doet het of je doet het niet. Dat is een keuze die ieder medium, ieder journalist voor zich moet maken. Maar er zijn ook gewoon merken waar de Benelux vertegenwoordigers zelf gewoon in de media, de Benelux media, moeten lezen wat er nu net nieuw gepresenteerd is. Of waar ze het zelf net zo goed als ons moeten ontdekken op de media.
Ja.
Op de EICMA. En ik ben ervan overtuigd dat Yadea bij dat clubje merken hoort, waar niemand weet wat er exact gaat gebeuren, tot op de EICMA in één keer een... Ja.
Er zijn wel meer van die clubs, want staat. Ik loop dan vaak dat soort stands op, omdat ik best wel geïnteresseerd ben inderdaad. Ook bij Covey bijvoorbeeld doe je dat dan, hè?
Ja.
Covey,
bekend van de Chinese Allroads, die afgelopen jaar wel wat furoren hebben gemaakt. Ze hebben een 800 die zich echt wel moet gaan meten met de Tenere.
En de Dakar met die 4,5 van ze.
De Dakar hebben ze gedaan. Ja. Dus dat komt dan heel snel op.
Ontspint zich meestal de discussie waarin ik probeer in een soort van simpel Engels te vragen naar degene van de persafdeling.
Ik wil informatie.
Nou, dat wordt altijd slapstick en lachen. En uiteindelijk denken ze dat je zo'n ding wil kopen of zo. geloven dat je... Het is elke keer weer dat je denkt... jongens, hoe kan het toch dat dit van die grootmachten zijn... die dan op deze manier dat soort dingen doen? Joh, dat is echt wel...
En op zo'n moment dan heb je echt een Joost Overzee nodig... die oftewel luid vloekend op de stand... toch blijft zichzelf boos maken tot hij iemand te pakken krijgt. Ja. En dan een dag later beste vriend is met 10 Chinezen.
Dat is waar. Maar ik heb ook altijd bij dat soort merken ook, weet je, nou dan uiteindelijk heb je dan iemand te pakken gekregen na heel veel vijf en zessen. Die zegt, en dan wil je, joh, ik zou het fijn vinden als jullie wat nieuws hebben, dat jullie ons dat laten weten, bla 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 bla. Ja, dat doen we. Nou, je hoort nooit meer wat.
Please give us your business card. Ja, ja. We will contact you.
Ik heb inderdaad stapel business cards bij me. Dus hier, business card. Nou, bla 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 bla. E-mail, de rest staat erop. Maar fijn.
Dat.
Resultaat nul.
Je ma. Moeten we nog iets zeggen over je ma?
Jouw ma of mijn ma?
Ik zal snel de modellen van Yamaha overlopen die ik nog had opgesomd in aanloop naar deze, eigenlijk maar liever. Dus de R9 en de R9 Heater, die hadden we al gehad. De Tenere en Tenere Rally, die werden recent gepresenteerd. Dat is gewoon een belangrijk model dat een update krijgt. Euro 5 compliance.
Maar even, dit is niet eerlijk, hè? Want we hebben het ook niet over Kawasaki gehad. En dan gaan we nu wel al je ma zitten behandelen.
Ja, ik heb bij Kawasaki ook even snel opgenoemd. De Tracer 9-familie die is nog nieuw. En de MT-07 die krijgt ook een update. Ja. Ik denk dat de Tenere daar wel de belangrijkste van is. Die krijg je nu in twee smaakjes.
En die MT's.
Ja.
MT's, nieuw, vernieuwde
MT's. MT-07,
ja. Ja, dat, ik denk dat dat toch wel een beetje ding is. Dat ze,
Weet je wat me nu achteraf bekijken opvalt? De afgelopen maanden hebben we niks anders te horen gekregen dan automatische transmissie van hier, automatische transmissie van daar.
Ja.
Heb jij er op de Eikman nog heel veel over gehoord?
Nee.
Nee, ja.
Nee, ik ben een beetje bang, maar misschien zit ik er helemaal naast. Ik heb het er wel over gehoord omdat we bij Honda waren.
Ja.
Honda DCT 60% bla 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 bla.
60% nu al?
Ja, volgens mij wel. Okay. Maar dat heb ik niet... dat durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik meen dat het om 60% ging. Ik moet het zien met al die automaten. Gaan mensen het ook kopen?
Ja, is dit waar de markt op zit te wachten?
Nee.
Ja, motorjournalisten zijn dan meestal een beetje conservatief. En die zeggen gewoon, schakelen hoort erbij. Langs de andere kant zijn er ook voordelen aan verbonden. En Honda blijft claimen dat meer dan de helft van de beschikbare... de modellen waarop een DCT beschikbaar is, dat ze het ook effectief zo verkopen. Andere merken die checken dat dan natuurlijk aan de hand van inschrijvingen. En die zien ook gewoon dat er echt wel een markt voor bestaat. Maar ik heb er vandaag zo goed als niks over gehoord.
Nee, klopt. Nou, daar ook niet, maar misschien heb ik er ook niet zo goed op gelet. Dat zou kunnen.
Bij de Z als allerlaatste, tenzij dat jij er nog andere dingen wil tussen gooien.
Ik heb nog wel een raar nieuws.
Oké, brand maar los.
Het rare nieuws, de jingle komt er dan in, zeg maar. En dan de Flying Flea hebben we het over gehad. En het rare nieuws daarover kan ik alsnog melden. Die heeft 200.000 mogelijkheden voor riding modes. En dat 200.000 dingen die je kan instellen als riding mode.
Oh, gewoon omdat er zoveel verschillende parameters zijn in de elektronica.
Blijkbaar, ja. En dan kan je het persbericht wordt heel
er zijn mensen, helder vermeld. Er zijn mensen die al in de elektronica verdwalen als er 3 riding modes zijn.
Ik zelf vind het al gewoon dat ik denk, oh joh, hoe werkt dat ook alweer? Ja. Ik zet hem in eentje en laat mij verder met rust. Maar 200.000, ja.
Ik zie Joost dat ding gewoon al terug uit een vliegtuig gooien, maar dan zonder parachute. Ja, precies. Of uitklap. Nee, we komen nog aan bij de Z van Zero als laatste merk. Daar was het nieuws vooral dat ze de prijzen gaan vasthouden voor 2025. Er worden niet heel erg veel van die dingen verkocht bij ons in Benelux. Het is een merk dat naar mijns inziens voornamelijk op investeerders blijft draaien. En als nieuwigheid hebben ze dan 2 nieuwe modellen, een 45 per uur en een 125cc equivalent. Het is misschien een beetje onerbiedig, maar ik zou zeggen van het zijn een soort van Suron-kopieën. Tussen een downhill mountainbike en een elektrische motorfiets
Talaria.
In. Ja, dat soort producten, die zitten allemaal heel dicht bij elkaar in de buurt. Dat zijn dan ook producten die toch wel met de prijs gaan strijden. Productie in China en ga zo
lijkt
voort.
Een beetje onerbiedig gezegd op een hele grove mountainbike met elektrische aandrijving. Dat soort dingen.
En toch zou ik er eentje willen. Want het lijkt me wel cool om daarmee te gaan enduro rijden zonder dat je last hebt van de gebruikelijke enduro. Mensen die komen klagen over uitlaatgeluid en gaan ze maar voort. Maar dan zie je die prijskaartjes daar weer bij. Ik geloof dat de bromfietsversie 4.500 of zo, dat valt dan nog mee. De 125 die zat in de buurt van de, of net boven de 6.000. Het was allemaal, ik had dan al snel gecheckt, allemaal een stukje duurder dan de Surons en de merken die al langer zo'n ding op de markt hebben. Ik wens het Zero toe dat dit een succes wordt, maar ik kan het niet echt plaatsen tussen de echte motorfietsen. En ja, tegelijkertijd is er wel een hoop concurrentie in dat bromfiets 125cc elektrisch gedoe. Ja. Dat brengt ons trouwens nog bij Husqvarna. Die hebben we overgeslagen, omdat het toch gelinkt is aan de Pirer-groep. Maar die kwamen ook met een elektrische crosser à la de CF-motto. Ja. Ja. Ik denk dat het onderhuids een KTM Freeride E is.
Nee, dat
maar
is
ook weer iets tussen een elektrische mountainbike en een Stark Varg, echte elektrocrosser in.
Ja, die Stark Varg is dan wel een echte crossmotor tegenwoordig. Ja. En dat zie ik, als je een accu zou hebben waarmee je 20 minuten kan crossen, nou, dan ben je eigenlijk helemaal de man. Dan prima. Dat,
Kijk, en zo zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van onze merkenlijst.
Ja,
heb jij nog wat te roepen over de eikel?
Nou, mijn resume zou zijn veel meer Chinese merken toch weer.
Mm-hmm.
Toch wel weer een beetje de ouderwetse show en vibe en de afmetingen. En volgend jaar moet je er gewoon even heen als je er nog nooit geweest bent.
Dat sowieso.
En ik had het idee dat elektrisch wel echt weer terug is. Je ziet elektrische scooters, dat is nog wel een ding. Maar elektrische motoren, prototypje hier, een prototypje daar. Maar uiteindelijk beginnen ze door te krijgen dat eigenlijk de markt daar nog steeds niet zo
nog
op
niet
lijkt
helemaal
te
is.
Zitten wachten, zeg maar.
Ja. Ja, goed, hebben jullie zelf nog iets te roepen? Is er een merk dat we overgeslagen hebben of een motorfiets waar we het in de volgende podcast absoluut moeten over hebben? Mail dan even met Lieve Joost, aanhef Lieve Joost, naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Dit was het voor deze aflevering. Wij waren Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl en ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!